Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Elsden, de podcast. Meino, waar gaan we het over hebben?
Weerstand. Cliënten melden zich vrijwillig voor een behandelingstraject of een begeleidingstraject bij verslaving. Maar wanneer ze daaraan beginnen, zien we veel weerstand. Waar komt het vandaan en wat kun je ermee?
Elsden, de podcast, gaat over alles wat te maken heeft met verslavingskunde. In Nederland lijden rond de 2 miljoen mensen aan een verslaving. Deze podcast maken we om meer begrip te krijgen voor die enorme groep. En om inzichten en informatie te geven over begeleiding en behandeling van iedereen die met verslaving te maken heeft.
Mijn naam is Meino de Vries, behandelaar en oprichter van Elsden Training, opleider in de verslavingszorg.
En ik ben Koos van Plateringen, ervaringsdeskundige. En dit is Elsden, de podcast. Verslaving en weerstand, daar gaan we het over hebben. Je zei het al in de introductie net, hè? Ja, mensen melden zich vrijwillig aan.
Ja.
Dan begint een traject.
Ja.
En dan ineens komen ze erachter van, hey, dit is anders dan ik zou willen. Of dan ik had verwacht.
Ja.
Het wordt een beetje ingewikkeld. Nou, ja, leg uit, wat gebeurt er eigenlijk met een cliënt?
Mensen melden zich aan omdat ze lijdensdruk ervaren. Omdat ze problemen hebben als gevolg van hun gebruik. Als gevolg van hun verslaving. De manier waarop ze daarmee omgaan, is vaak het gebruik zelf. Dus mensen gebruiken, krijgen problemen. Hè? Ik geef een voorbeeld, relaties, maar ook lichamelijk, financieel. En de manier waarop ze daarmee omgaan is ook weer gebruik, waardoor de problemen erger worden. Die cyclus willen we doorbreken. Maar als je die cyclus gaat doorbreken, ja, dan moet je dus dingen doen die wel helpen, maar niet lekker aanvoelen.
Zoals?
Zoals niet meer gebruiken, zoals een dagstructuur hebben terwijl je daar eigenlijk niks bij voelt. Afscheid nemen van je middel, afscheid nemen van een gedrag. Eigenlijk afscheid nemen van iemand die jou beter kent dan jij jezelf kent. En dan krijgen we weerstand.
Afscheid nemen van iemand die jij beter kent dan jij jezelf kent.
Ja.
Dat vind ik interessant.
Ja. Het middel of het gedrag van iemand met een verslaving was er altijd voor ze. Die was er altijd om ze te troosten, om ze vrolijk te maken, om ze te belonen, maar eigenlijk om ze te verdoven. Wanneer je dat wegneemt, leert iemand zichzelf kennen. Met alle emoties die erbij horen, alle ongemakkelijkheden. En met die emoties mogen ze leren omgaan. En dat is een hele uitdaging. Dat voelt niet lekker.
Nee. Nee, een van de dingen die ik ook vaak terughoor is dat als mensen in de kliniek komen, dan zeggen behandelaar tegen die mensen van, je moet één ding anders doen.
En?
Alles.
Precies.
En dat is misschien wat dan mensen niet verwachten. Ja. Maar met wat voor verwachtingen komt een verslaafde dan in een behandeling terecht?
Dat is een hele mooie vraag.
Ik snap dat elk mens anders is, dus misschien.
Ja.
Maar is er een rode lijn?
Nou, de rode lijn is dat iemand die in behandeling gaat eigenlijk niet weet wat hij kan verwachten. Alles wat hij zelf heeft geprobeerd heeft tot nu toe niet gewerkt. Dan ga je iets anders proberen. Mensen hebben vaak wel een idee welke hulp ze willen. Gesprekssessies, groepen, dagstructuur. Mensen weten wel wat ze willen, maar ze weten niet wat ze nodig hebben. Want dat is iets nieuws. Als ze hadden geweten wat ze nodig hadden en ze hadden zich daarvoor ingezet, dan waren ze niet bij ons geweest.
Nee.
Dat maakt het interessant.
Ja, ja, ik kan me zo voorstellen, ik zit even terug te denken. Hè. Ik help ook mensen die willen stoppen met drinken van alcohol. En dan ze denken, je leert stoppen. Dus
ja.
Je leert eigenlijk hoe je niet hoeft te gebruiken.
Ja.
En als je dat hebt geleerd, punt, dan kan je gewoon verder leven. En dan is er niks meer aan de hand.
Ja.
Alleen zo zwart-wit is het helemaal niet. Ja, hè? Ik heb zelf ook een ambulante behandeling gehad. Je krijgt tools om te gaan met de zucht, met zin om in mijn geval te drinken.
Ja.
Alleen dat is maar een klein gedeelte van alles. Want je gaat heel erg naar jezelf kijken.
Ja.
Wat zit eronder?
Zeker. En dat is het begin nog maar. Het stoppen. Het stoppen is al lastig. Maar het stoppen is maar het begin. Het gestopt blijven is de kunst. Het gestopt blijven en je leven de moeite waard maken. Voor heel veel mensen is dat nieuw. En wat je net al aangaf, je leert. En hetgene wat je daarin leert, is nieuw. Alles wat je tot nu toe hebt gedaan, zit in een bepaalde zone. We noemen dat de comfortzone. comfortzone is misschien niet eens zo comfortabel, maar het is wel alles wat je kent, alles wat je weet. Er zit veel ongemakkelijkheid in, er zit veel pijn in, maar het is wel hetgeen wat je kent. Er zitten dagen vol met drinken in, er zitten dagen vol schuld en schaamte in. Er zit een miserabel leven zit erin. En toch is dat hetgene wat mensen gewend waren. Soms lijkt het aantrekkelijker om daarna terug te gaan dan voor het onbekende nieuwe te kiezen. Dat moet je ook leren. En wanneer je dat leert, zul je die comfortzone, en nogmaals, ik vind het echt een beetje een apart woord, comfortzone, bekendzone, daar moet je uit. En wanneer je daar uitgaat, kom je angst tegen. Je moet eerst door de angst heen voordat je kunt leren. En dat maakt het ingewikkeld. Mensen moeten dingen doen waarvan ze weten dat het helpt. Hè? Even terug naar de hersenen, de prefrontale cortex, je denkende brein, die weet, dit is goed voor me. Maar je gevoelswereld zegt, dit wil ik niet. Ik wil terug naar de warmte en de veiligheid, ook al bestond die niet. Ik wil terug naar de warmte en de veiligheid die ik ken vanuit mijn gebruik. En daar gaat een verslaafde nog wel eens over in spagaat.
Ja, zullen we hier heel even wat dieper op ingaan? Hè? Want jij weet er hier heel veel van. Het is niet voor niks dat je Elston trainingen ook hebt opgericht. De Academy, je bent ervaringsdeskundige. Je helpt klinieken, je zet klinieken op. Nou, ik kan nog wel even doorgaan.
Ja, ja, ja.
Want ik hoor je zeggen en ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt van... hoe zit dat dan?
Ja.
Als je dus stopt met gebruiken, dan kom je in een volgende fase en dan krijg je angst.
Mm-hmm.
Wat is dat dan?
Nou, angst is iets wat kan optreden op het moment dat je iets leert. Alles wat bekend is, dat weet je. Daar ben je comfortabel mee. Maar als je iets nieuws aangaat, dan kan dat spannend zijn. Als je iets nieuws leert, kan dat heel spannend zijn. Of wat het ook is. En wanneer het iets is wat gaat om nieuw gedrag, waarbij je eerst moet leren omgaan met het gevoel, je emoties leren kennen. We hebben het daar wel eens over gehad. Je leert omgaan met alles wat zich aandient in het leven.
Ja.
Dat is een zin van jou, volgens mij. Maar dan kan dat heel angstig zijn. Je verlaat iets waarvan je weet wat het is, en je gaat naar iets waarvan je nog niet weet wat het je oplevert.
Ja. Heb je dat zelf ook ooit ervaren?
Zeker. Ik heb dan een klinische behandeling gehad.
Dat betekent dat je bent opgenomen geweest?
Ja. Ja. In die tijd was dat nog een aantal maanden. En ik kwam daar binnen en ik had geen idee wat me te wachten stond. Echt geen idee. En ik werd overspoeld de eerste weken met presentaties, met lezingen, met gespreksgroepen. En als je mij 's avonds zou vragen, wat heb je overdag gedaan, dan wist ik het echt niet meer. Daar zat een hele belangrijke bedoeling achter. Om dat denkende brein maar zoveel mogelijk informatie te geven over herstel, over middelen, over wat verslaving is. Maar als ik aan de toekomst dacht, dan werd ik bang. Als ik aan de toekomst dacht, dan dacht ik, ja, wat moet ik nou? Alles wat ik deed en alles wat ik voelde en alles wat bekend voor me is, daar moet ik afscheid van nemen. Alles wat niet helpend is, dat heeft geen plek meer in mijn leven. Maar het was zo vertrouwd, het hoorde bij mij. In mijn jaren van gebruik, 22 jaar lang, hoorde dat bij mij. En daar moet ik tegen zeggen, je hoort er niet meer bij, ik ga zonder je verder. Ja, dat is heel angstig. En vanuit die angst heb ik ook weerstand laten zien. Ik heb hele brieven geschreven wat er niet klopte aan die kliniek. Van het ontbijt. Dat het niet iedere dag hetzelfde was. Dat er in het weekend niet lekker genoeg gekookt werd. Dat mijn therapeut te laat was. Dat ik geen eenpersoonskamer kreeg in de eerste weken. Dat ik op een detox moest terwijl ik er geen zin in had. Dat de onderwerpen in de groepen niet goed genoeg waren, geloof me. Ik heb veel weerstand laten zien. Daarom vind ik dit ook zo'n mooi onderwerp.
Ja, ja, want laten we daar even over verder praten, hè? Over die weerstand. Hè? We hebben het net gehad over, hè? Iemand komt in een kliniek en dan blijkt het allemaal net iets anders te gaan dan dat je eigenlijk zou willen. Hè? Je komt in een, uit je comfortzone, angst. En dan is er weerstand.
Ja.
Je noemde al wat persoonlijke voorbeelden van, maar wat is dan die weerstand?
Die weerstand is dat je iets nieuws gaat aanleren, wat je nog niet weet en waarvan je nog niet weet of het gaat helpen. Het heeft ook alles met de hersenen te maken. Hè? Verslaving woont in je, in je, in je limbische systeem, zeg maar in je zoogdierenbrein, daar waar je herinneringen en je gevoelens zijn opgeslagen. En eigenlijk word je gedwongen om daar afscheid van te nemen naar iets wat schijnveiligheid bood, iets wat warmte gaf, iets wat veiligheid gaf, iets wat verdoving of beloning gaf. Daar moet je dus afscheid van nemen en dat is angstig. Weten dat het je gaat helpen, moet je dus dingen gaan doen die haak staan op datgene wat je wilt. Verslaving is de ziekte van tegenstellingen. Dus datgene wat je het liefst niet wilt, moet je doen. Verslaving is de ziekte van tegenstelling, waarin gelukkig herstel je gaat bieden wat je verslaving je beloofd heeft. Maar daar is tijd voor nodig. En in die tijd zien we angst en onzekerheid.
Je gaat nieuw gedrag aanleren.
Ja.
Ook nieuwe talenten misschien wel ontwikkelen.
Ja. Of vaardigheden. Oude talenten en vaardigheden weer oppakken. Hè? Waar was je goed in? Wie wilde je worden? En kan dat alsnog?
Ja. Nou, dan is er dus die weerstand. Ja. Hoe uit zich weerstand? Wat doen mensen dan?
Opstandigheid, niet mee willen werken, bekritiseren, klagen, onwelwillend in de behandeling staan, veel vragen stellen, veel dingen vinden, zich terugtrekken in het ego.
Terugtrekken in het ego, kan je dat? Wat bedoel je daarmee?
Andere mensen zijn verslaafd en die horen hier, maar bij mij is het lang zo erg niet als bij
anderen. Oh ja, ja.
Geïnjecteerd heb ik nog nooit. Ik heb hooguit gesnoven. Maar alcohol was mijn probleem en dat is toch geen drugs.
Nee. Ja.
Ik heb mijn gezin nog. Ik heb mijn bedrijf nog. Ik heb mijn geld nog. Waarbij wij ze confronteren met het feit. Je zegt hele mooie woorden. Met name het woordje nog. Want dat betekent dat het tijdelijk is.
Ja. Ik moest even nadenken, maar ik snap niet wat je zegt. Ja, ik sloeg ook aan op al die redenen die je gaat bedenken voor je, om jezelf. En dat herkent bijna iedereen die ik ook ken, die met verslaving dealt. Dat je toch denkt dat jij niet echt verslaafd bent. Of niet zo heel erg, maar vooral de anderen. Ja. En dat is het gekke, want dat is wel het mooie aan wat wij nu bespreken. Het is iets onbewust ook, hè, die weerstand. Ja. Het is eigenlijk, je weet dat je op een plek bent die jou verder gaat brengen. En op een of andere manier ga je redenen zoeken waarom het eigenlijk toch niet voor jou werkt.
Tuurlijk.
Dat is iets heel geks. Want even terug naar het begin.
Ja.
Je meldt je vrijwillig aan, want je leven is op een vlak of op meerdere vlakken gewoon een puinhoop geworden.
Ja.
Vervolgens staan er allemaal mensen voor je klaar. Die willen jou helpen.
Ja.
En dan ga jij op, als het ware op een soort tribune zitten en te kijken, dit klopt niet. Nee, dat moet heel. Dit snap ik ook niet. En dat weet ik al.
Ja.
Oh, zij zijn veel erger. Ja. Dan ga je eigenlijk zorgen dat je daar niet hoort. Dat is een beetje hoe wij dan zijn geprogrammeerd, vraag ik eigenlijk.
Absoluut. Ontkenning en weerstand liggen heel dicht naast elkaar hierin. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb intakes gedaan voor verschillende klinieken. Waarbij cliënten zich melden en die willen vandaag worden opgenomen. Nee, het moest gisteren al, het moest vorige maand al. Dat zei de huisarts ook al. En die hadden ze voor de laatste keer dan 7 maanden geleden gesproken. Het moet vandaag, ze moeten opgenomen worden. En uiteindelijk als ze dan in een kliniek zitten, willen ze na 5 dagen weer naar buiten.
Ja. Ja.
Dan denk je van, wacht even, je had geen plek. Je had gisteren opgenomen moeten worden. Geef het de tijd. Maar in plaats daarvan gaat die weerstand, die wordt wakker. De hersenen hebben door dat datgene wat de schijnveiligheid gaf al die jaren lang, dat moet gaan verdwijnen. Kijk, in verslaving is het ook zo dat gebruik de meest primaire levensbehoefte wordt. Boven veiligheid, boven onderdak, boven voeding. Dan kun je nagaan dat we dat weer om gaan keren. Dat we zeggen, nee, het klopt niet. Het middel is juist de oorzaak van je problemen. Maar je gevoel gelooft dat niet. En daar gaan we mee aan het werk.
Ja.
Ja, en dat wil nog wel eens botsen. Dat is goed. Dat is prima.
Ja. Verder over die weerstand. En vooral als hulpverlener. Hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want als mensen in de weerstand staan, worden ze vaak niet de leukste versie van zichzelf.
Nee.
Dat kan tot conflicten leiden. En nou ja, we zien op televisie in documentaires, hè, over verslavingsklinieken precies eigenlijk wat dat allemaal kan veroorzaken.
Ja.
Jij noemde jouw voorbeelden al. Hè, brieven schrijven. Dit klopt niet. Dat klopt niet. Dit moet anders.
Ja. Dat is nog gewoon... Ik schaam me daar nog wel eens een beetje voor. Ja? Maar ik heb gelukkig de kans gehad om het ook weer... om het uit te leggen aan deze mensen. Maar ja, de therapeuten die mij behandeld hebben vroeger... die leken het beter te begrijpen dan ikzelf. Want ja. Ook zij hadden dat weer meegemaakt.
Ja, dus, ja, oh mooi.
Het was een mooi proces.
Ja, alleen ik kan me ook voorstellen dat je als behandelaar, groepsleider, noem maar op... dat het ook lastig is. Want ja. Het vaak haalt het ook iets bij jezelf naar boven als
zeker,
behandelaar.
Ja.
Als je gewoon... Ja,
ja,
even heel plat geslagen. Als je iemand wil helpen en iemand maakt jou voor rotte vis uit, dat is gewoon niet prettig. Dus
nee.
Dat is ook een van de redenen waarom dat je dit onderwerp wilde bespreken.
Ja.
Wat zou je een behandelaar mee willen geven?
Het hoort erbij. Het hoort erbij. Zonder weerstand heb ik eigenlijk nog nooit iemand succesvol een behandeling zien afronden. Er is dat moment dat ze oog in oog komen met zichzelf. Weerstand hoort erbij. En weerstand is niet persoonlijk naar de behandelaar of naar de begeleider toe. Maar gaat meer over de strijd die ze zelf voeren. Dus in plaats van daarop in te hakken, zou ik daar begrip voor willen tonen. Heb daar begrip voor en weet dat het niet over jou gaat. Dit gaat over de cliënt. Dit gaat over de cliënt die met zichzelf worstelt. En het laatste wat ze daarin nodig hebben, is dat wij daar nog een keer een schepje bovenop doen.
Gebeurt dat?
Ik kan me voorstellen dat het gebeurt vanuit een persoonlijke reactie.
Ja.
Als wij hier woorden zouden krijgen ergens over, of weerstand in onze samenwerking, dan ben ik als mens misschien geneigd om daar heel persoonlijk op te reageren. Heel primair, heel plat, direct op hetgeen wat jij zegt. Maar ik ga op zoek naar de betekenis achter de woorden. Het gedrag wat iemand vertoont is een uiting van de emotie die ze op dat moment voelen. En dat is vaak angst. En die angst betekent... Ik wil het niet, ik ben er bang voor, ik kan het niet, ik durf het niet of ik ben bang dat ik het niet kan. En op dat moment moet je er voor ze zijn. Dat wil niet zeggen dat je ze meteen moet omarmen bij weerstand. Ik geloof dat je dan een hele gekke situaties gaat krijgen, daar staan ze misschien ook niet open voor. Maar er zijn een aantal basisregels die je daar wel in kunt hanteren.
En wat zijn dan die basisregels?
Niet in discussie gaan. Wanneer iemand in de weerstand gaat en gaat in discussie, als iemand zegt... Ik zal een voorbeeld geven, iemand zegt van ik... Dit is een behandeling die mij niet gaat helpen. De manier waarop wij de sessies op hebben getuigd. Ja, leuk idee, maar dit is niks voor mij. Wanneer je daar op ingaat of beter gezegd de discussie gaat voeren op inhoudelijk niveau. Door ze uit te leggen waarom het wel zo is. Waarom het wel werkt. Waarom je daarvoor gekozen hebt. En waarom het wel effectief is. Ja, dan praat je tegen iemand die niet wil luisteren. Beweeg er maar mee. Beweeg erin mee wil niet zeggen dat je, of meebewegen wil niet zeggen dat je instemt, maar meebewegen wil wel zeggen dat je laat zien dat je actief luistert.
En dat je... Maar in dit voorbeeld wat je geeft dan, hè, want ik hoor helemaal wat je zegt, meebewegen. Maar stel, iemand zegt tegen jou, ja, hartstikke leuk hoor, mij nou, maar dit werkt gewoon bij mij niet. Dit is de verkeerde behandeling.
Ja.
Welke woorden gebruik je dan?
Dan ga ik vragen wat ze de afgelopen dagen, hoe ze de afgelopen dagen ervaren hebben. Ik ga ook vragen waar hun leidersdruk is. Waar heb je last van? Waarom ben je hier gekomen? Waar kom je vandaan? Neem me even terug naar de periode in actief gebruik, voordat we het hierover gaan hebben. Neem me even terug naar de periode in actief gebruik. Wist je wat goed voor je was? Wist jij wat jou zou helpen? Wie was er om jou te helpen? Dus ik ga eigenlijk... Neem ik ze een stukje mee terug. Ik ga in op hun gevoel. Want de woorden die ze zeggen tegen mij op dat moment... hebben weinig inhoud. Maar wel veel gevoel. Ze willen hier niet zijn, dat snap ik. Ze willen hier niet zijn, maar ze weten ook niet waar ze wel moeten zijn. En wanneer ik op inhoud fel de discussie met ze aanga... ja, waar komen we dan?
Ja, en wat is dan uiteindelijk, wat is dan de sleutel om iemand weer mee te krijgen? Of is, of is er geen sleutel? Of moet iemand, hoe verander je dan die weerstand weer? Want dat is toch uiteindelijk denk ik wat je wilt.
Geef het tijd, heb geduld. Vermijd ten alle tijden discussie. Ga niet op inhoudsniveau in discussie, die is belangrijk. Mensen hebben wat tijd nodig.
Ja.
Mensen weten wel dat ze hier op de goede plek zijn, maar het voelt anders. Daarom is het belangrijk dat je tijd geeft. En dat je gesprekken aangaat op betrekkingsniveau. Niet van waarom zeg je dit nu? En wij zijn wel goed en we hebben wel alles geprobeerd. Maar geef ze gewoon wat tijd. En vraag ze ook naar leidensdruk. Waarom ben je hier? Hoe het hier is, kunnen we het nog wel over hebben. Maar hoe gaat het met jou? Waarom ben je hier? Wat wil je voor jezelf? Wat wil je op dit moment? Wat gun je jezelf? En dit zijn vragen waarbij we mensen terugbrengen naar gevoel en de reden waarom ze bij ons zijn. We snappen ze, toch?
Ja. Ja, ja, en ik denk ook, want dit is volgens mij heel duidelijk. Het is eigenlijk, komt het neer op vragen stellen.
Ja.
Begrip tonen ook.
Ja.
En ook, denk ik, voorbij gaan als hulpverlener aan je eigen, misschien primaire emotionele reactie op de weerstand van een cliënt.
Zeker.
Dus dat je ook als hulpverlener bij jezelf herkent van, hey, ik sla hierop aan, ik word geïrriteerd, ik voel boosheid, ik voel irritatie. Ja. Dat uit de weg gaat.
Ja, kies de rol van professional. Hoe reageer ik hierop? Kijk, ik heb 4 kinderen. En op het moment dat er één iets niet wil, dan zeg ik van, nou, doe je wel. Dan heb ik het over afwas, stapeltjes kleding op de trap, allemaal van dat soort prachtige dingen waar pubers de gebruiksaanwijzing echt niet van kennen. Daar kan ik best directief in zijn. Wanneer je werkt met mensen met een stoornis, is dat wat anders. Het directief reageren vanuit jezelf, vanuit primaire prikkeling, noem het zo even. Irritatie, misschien wel boosheid of onbegrip of ondankbaarheid, dat je denkt van, ja, een lekker verhaal, joh. Ik zit hier mijn best voor je te doen en je vindt er geen moer aan. Dan ga je toch lekker weg. Kijk, dat willen we voorkomen. Dus eigenlijk de tegenoverdracht die je hebt als mens op datgene wat in je los wordt gemaakt, dat mag je even parkeren.
Ja.
Ga daar professioneel mee om. En wat ook helpt op een rustiger moment is de psycho-educatie. Leg ze maar eens uit wat weerstand is. Leg ze uit wat ontkenning is. Leg ze uit dat wanneer ze hun herstelproces serieus willen aanvangen, dat zowel ontkenning als weerstand eerst geaccepteerd moet worden. Herkennen ze dat bij zichzelf? En kijk, op een rustig moment kun je het erover hebben. Wat gebeurde er gisteren? Wat gebeurde de afgelopen week? Welke emoties heb je ervaren? Hoe zit het eigenlijk met weerstand? En wanneer je dat bespreekbaar maakt, dan komt dat voor in dat denkende brein. En als je daar maar lang genoeg tijd aan besteedt, dan dringt het ook door tot het gevoel.
Oh, dat is wel heel mooi wat je zegt. Want ik ga het even in fases opdelen.
Ja, ja.
Als hulpverlener ga je dus eens die vragen stellen. Hè, wat jij
in het moment.
Ja, in het moment.
Ja, hè, zeker.
Wat jij ook zo mooi zei. Van, hè, ik ga weer, eigenlijk neem ik ze mee terug naar, hè, de periode van gebruik.
Ja, waarom ben je hier?
En wat je nou net zei, dat is de fase daarna. Dat je eigenlijk iemand bewust gaat maken van, hey, zie je nu eigenlijk dat je in een weerstand zit? Kun je dat,
ja.
En dat er een angst onder zit.
Ja.
En dat mensen dat bij zichzelf gaan herkennen.
Ja.
En ik praat nu even door, want de kwartjes vallen voor mij nu ook, nu je dit vertelt.
Mm-hmm.
Want die weerstand ga je natuurlijk, ja, we hebben in ons leven allemaal weerstand.
Ja.
Op het moment dat je kan zien van, hey, ik zit in weerstand, dan kan je daar iets mee doen, of niet.
Ja.
Maar dan weet je in ieder geval van, hey, ik zit in oud gedrag.
Ja.
Of in oud gedrag, het is nog steeds gedrag, alleen het dient mij niet meer.
Nee.
Dan ben je niet meer onbewust onbekwaam.
Ja. Ja. Nou moet ik even nadenken over alle woorden die jij zegt. Dan ben je niet meer onbewust onbekwaam. Maar ja, dan ben je bewust onbekwaam.
Het veranderen van je gedrag begint bij bewustwording van je gedrag.
Zeker. Ja, maar dat kan niet op het moment dat die emotie hoog is.
Nee, dat snap ik.
We zeggen ook wel eens in behandeling, probeer de 5 maar te vinden. En de 5 betekent op een schaal van 0 tot 10. Bij 0 valt iemand in slaap en bij 10 is iemand hyperactief en luistert hij niet meer. Bij 0 trouwens ook niet. Maar wat heb je nodig om op dat niveau te komen, dat je elkaar ziet? Dat noemen we dan wel eens probeer de 5 te vinden. Wanneer iemand in de weerstand is, in de ontkenning, wanneer er veel emoties spelen, die niet helpend zijn in een gesprek. Dat is belangrijk om te zeggen. Kijk, mensen kunnen ook in diepe emoties van verdriet, van rouw, geraaktheid, schaamte, schuld, eenzaamheid, dat zijn emoties waarover we wel de diepte in gaan op het moment dat ze voorkomen.
Ja.
Daar kun je met elkaar over in gesprek gaan, ook om dat te accepteren. Maar er zijn ook emoties die niet helpend zijn. En dat is boosheid. En boosheid als gevolg van angst. En wanneer je dat ziet bij een cliënt, is het wel van belang dat je de inhoud even aan de zijkant legt van dat moment.
Ja.
En teruggaat. Waarom ben je hier? Hoe zag je gebruik eruit? Waar leid je onder? Wat gaat er niet goed? Waar wil je heen? Wat gun je jezelf? Dan? De dingen die ik net al noemde.
Ja. Is het, kan je zeggen, compassie hebben met de weerstand?
Zeker.
En daar zeker niet tegen ingaan?
Nee. Tegen de weerstand werkt weerstand op. Wanneer je er niet in meebeweegt, wordt het alleen maar groter. De kracht van de weerstand is bepalend voor de manier waarop jij daarop reageert. Ik ben me bewust van een cliënt die heel veel weerstand vertoont. Ik beweeg daarin mee. Maar ik besef ook dat hij eigenlijk groeit. Want op het moment dat iemand het niet interesseert, volgt keurig het programma en heeft nog nooit weerstand vertoond, dan vraag ik me ook af in hoeverre iemand gegroeid is. Ben je die comfortzone wel uitgegaan? Eerst je comfortzone uit, dan kort door de angst, dan door de leerzone en dan krijg je weer een nieuwe comfortzone. Dat nieuwe leven is zoveel groter, zoveel mooier. Als je bereid bent om dat kleine moment van angst te accepteren, dat te omhelzen, iets nieuws te leren. En je nieuwe comfortzone wordt veel groter en die is veel mooier.
Mooi.
Ja.
Ik denk een heel duidelijk verhaal, Meido.
Ja, weerstand hoort erbij.
Ja.
Weerstand hoort erbij. En als we niet oppassen, worden we daar zelf misschien wel eens een beetje in geraakt. Terwijl het juist het onderdeel is. Hè, er gebeurt veel in de alliantie. Er gebeurt veel in de behandelrelatie met een cliënt. En weerstand is daar een van de dingen van. Ga dat niet uit de weg. Ga de weerstand zelf niet uit de weg. Maar vermijd wel de discussie over de weerstand. En dat is iets wat ik hulpverleners heel graag wil meegeven.
Ja, vermijd die discussie, stel vragen.
Ja, vermijd de discussie, stel vragen, heb begrip, heb empathie, leef je in. Je kunt je inleven op de situatie en dat je voor kunt stellen dat het voor iemand heel lastig is. Leef niet mee, want dan ga je samen in de weerstand. Maar leef je wel in dat je daar begrip voor hebt. En vervolgens toon je een professional door naast iemand te gaan staan, terug te keren naar de leidersdruk, weerstand te ervaren en het mee te nemen in het leerproces.
Mooi.
Ja.
Dankjewel. Is er nog iets wat je wilt toevoegen?
Ik denk dat het een mooie samenvatting, dat de samenvatting voldoende is. En dat we beseffen dat weerstand en ontkenning ook dicht bij elkaar liggen.
Ja.
Weerstand en ontkenning liggen heel dicht bij elkaar. Misschien is het wel hetzelfde. Maar ga dat onderzoeken met je cliënt. Waar komt het vandaan? Want je cliënt is de meest primaire bron van alle antwoorden. Dat zijn wij niet, dat is je cliënt.
Mooi. Dankjewel.
Mooi. Graag gedaan.
Wil je meer weten over de opleidingen van Elston Training? Kijk op elston.nl.